Broeders en zusters, vrienden, goedemorgen, shalom allemaal. Fijn om elkaar weer te ontmoeten op deze eerste dag van de week. En toen ik de vorige keer bij u was, 2 maanden geleden, zou ik de andere dag naar Kiev gaan. En dat is vandaag weer het geval. Dus morgen om deze tijd zit ik in het vliegtuig richting Kiev. Om daar studies te gaan geven in Minsk en in Kiev over de vaders van Israël aan Joodse, Messiaanse gelovigen en ook mensen die daar belangstelling voor hebben. De vorige keer is het heel fijn gegaan en we vertrouwen erop dat het ook deze keer weer goed zal gaan. Dus mocht u nog een klein plekje op de gebedslijst hebben, dan graag uw gebed voor die reis. We gaan lezen uit Psalm 146. Ik had eigenlijk een andere preek in gedachten, maar ik zo de liederen hoor, dan dacht ik van nou, ik geloof dat het toch over dit moet gaan. Dus Psalm 146. Psalm 146, bekende psalm, voor velen van ons denk ik. Psalm 146, lees uit de Herziene Statenvertaling. Halleluja, mijn ziel loof de Heere. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de onderdrukte recht doet, die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande. Maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God Sion is van generatie op generatie. Halleluja. Tot zover. Ja, halleluja. Zo staat het eigenlijk ook in de grondtekst. En dan hoort erachter dat die A hoort een H. Ik heb dat al eerder gezegd, denk ik. Een beetje een stokpaardje van mij. Maar het is heel jammer dat die H weggelaten is in heel veel vertalingen. Niet alleen hier bij halleluja, maar ook bij heel veel namen, want ja, die H die spreken we toch niet uit en dat kost natuurlijk alleen maar weer inkt om dat te drukken. Dus daarom is het misschien weggelaten, maar het is zo cruciaal, want hier staat natuurlijk een afkorting van de naam van God, van Yahweh. En in feite, ja, doen we dus in feite de Heere tekort als we die H weghalen. Dan doen we tekort aan zijn naam, aan wie hij is, die naam die is boven alle naam, waar we net ook over gezongen hebben. Want natuurlijk, de Heer Jezus draagt ook die naam Yahweh, de drie enige God. De naam van de drie enige God is Yahweh, Yod He Vav He. En daar begint die psalm mee en daar eindigt die psalm mee. Met die geweldige lofprijzing, prijs, ja. Het is de eerste van de halleluja psalmen, 146 tot en met 150. Daar kom je iedere keer halleluja tegen. En ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, dat ook in ons leven, ja, die lofprijzing er is. Dat we de Heere groot maken voor wie hij is. Als die geweldige God, de schepper van hemel en aarde, hebben we gelezen. Eigenlijk hemelen en aarde, want Hebreeuws, in het Hebreeuws is hemel altijd een meervoudsvorm. En dat heeft dus te maken met het feit dat er 3 hemelen zijn. 1 hemel, 2 hemel, 3 hemel waar God woont. En die hemelen zijn geschapen, dat lees je dus ook in Genesis 1. In de beginnen schiep God hemelen en aarde, 2 hemelen. Want die hemel waar hij zelf woont, ja, die is er altijd al geweest. Ik las gisteren een kinderbijbel met een Ethiopisch jongetje. En daar stond dan het eerste Genesis 1 in. Ja, en God maakte de hemelen. Hij maakte eerst een hemel om, zich, om zelf in te wonen. En daarna ook ja, de hemelen voor, rondom deze aarde. Maar ja, dat is natuurlijk... Ik heb er verder niks van gezegd, want ja... Maar in ieder geval is het wel een feit dat de Heer... De hemel die er altijd al is, de aloude hemel, wordt die ergens anders genoemd. De Heer is de schepper van hemelen en aarde. De zee en al wat daarin is. En die voor eeuwig de trouw bewaart. Het begint dus met lofprijzing. Mijn ziel, loof de Heere. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, zolang ik er nog ben. Dat is ook nog een lied in opwekking. Ik zal zingen zolang als ik leef. En dat is geweldig dat we de Heere mogen loven en prijzen. Dat is ook het doel van ons leven. Om tot zijn eer en glorie te leven en dat ook in ons leven... in onze mond tot uitdrukking te brengen. Dat de Heere alle eer, glorie en aanbidding toekomt... die Hij alleen waard is om te ontvangen. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang er nog ben. Zolang we hier op aarde zijn... is het ons doel, in ieder geval wat God van ons vraagt... om Hem te loven en te prijzen... Niet alleen met onze mond natuurlijk, maar ook met onze daden. In ons hele wezen behoort dat tot uitdrukking te komen. Soms schieten we daarin tekort, ik ook. Maar het is wel Gods bedoeling. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Vertrouw niet op edelen. Dat zijn degenen die dus de leiding hebben in de samenleving. Toen de tijd in Israël waren dat de koning en de vorsten. Bij ons is vandaag dat natuurlijk de regering... De Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de mensen die leiding geven, ook lokaal leiding geven. Maar de Bijbel zegt, vertrouw daar niet op. En inderdaad, hoe vaak hebben we al niet moeten constateren dat er allerlei dingen beloofd worden, waar men dan gewoon uiteindelijk dat niet nakomt, niet na kan komen misschien. Het is verkeerd om op mensen je vertrouwen te stellen. Hier gaat het over edelen, maar in Psalm 118... De middelste tekst van de Bijbel is dat, vertrouw niet op een mensenkind bij wie geen heil is, maar vertrouw op de Heere. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. En dat woordje heil, daar zit ook het woordje Yeshua in, bij de Heer Jezus. Bij de Heer Jezus, daar is heil, daar is redding, daar is alleen redding. Buiten hem is er geen redding. Ik had eigenlijk willen spreken over de ark van Noach. En in die dagen was er natuurlijk ook alleen maar één plaats voor redding. En dat was de ark. Een houten boot kan je het niet noemen, want het was geen boot. Het was meer een soort bak. Een houten bak van hout. En daar is ook de redding bij het hout, bij het kruis van Golgotha. Daar alleen... is redding bij de lijdende en stervende Messias en de opgestane Messias waar we ook over gezongen hebben. Bij hem is alleen redding. Niet bij een mens. Een mens is, zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem en op die dag vergaan zijn plannen. Als een mens sterft, dan gaat zijn geest uit hem weg. En die geest gaat ergens anders naartoe. Die geest gaat naar God toe... als je bij de Heere hoort en die geest gaat naar het dodenrijk toe als je niet bij de Heere hoort. En daarom is het van cruciaal belang dat je vandaag weet om bij de Heere te horen. Dat je door het geloof hem hebt leren kennen als je redder en verlosser. Want wij weten niet wanneer onze geest uit ons weggaat. Dat kan over 5 minuten zijn. Dat kan over 1 jaar zijn. Dat kan misschien nog heel lang duren. Maar het is zo belangrijk dat we... gereed zijn, klaar zijn om de Heere te ontmoeten. Door het volbrachte werk van de Heere Jezus is er redding. Zoals in de dagen van Noach was de aarde vol van geweld. En de aarde was verdorven voor het aangezicht van God. Nou, de aarde was vol van geweld, dat zien we vandaag natuurlijk ook om ons heen. Dat geweld dat vind je eigenlijk al bij Lamech... In hoofdstuk 4 van Genesis. Ik sloeg een man dood om mijn wonden en een knaap om mijn striem. Dat zie je vandaag in de samenleving ook gebeuren bij ons. Het lijkt wel alsof alle jongens van 15 en 16 jaar een mes in de zak hebben. En zodra er dan maar iets in de weg gelegd wordt, dan wordt er gestoken. Afgelopen weken gebeurde dat bijna iedere dag wel ergens in Nederland. Ook bij ons vlak bij ons in Schravenzanden, waar wij wonen, ook een jongen gestoken met een mes. De wereld is vol geweld. Geweld wat op die manier tot uitdrukking komt, maar ook met betrekking tot geweld wat tot geweld kan leiden. Eigenlijk de agressie in de samenleving, de agressie in het verkeer. Ik rijd niet verschrikkelijk veel, maar ik maak toch wel aardig wat kilometers. En als je dan ziet hoe mensen opgefokt in de auto zitten en achter je zitten te duwen of snijden of keihard rijden. Geweld, wat in feite dan soms ook tot geweld leidt. In zo'n samenleving leven wij. En ik ben ervan overtuigd dat wij dicht bij de wederkomst van de Heer Jezus zitten. Hij heeft ook over gesproken over, het zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen aten, ze dronken, ze gaven ten huwelijk en ze namen ten huwelijk. Tot op het moment dat Noach de ark binnenging en de vloed hen allen wegnam. En er gingen er maar 8 die ark binnen. Wat is het belangrijk inderdaad om de Heere te kennen. Om dat aanbod van genade wat er vandaag nog is, om dat te accepteren. Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem en op die dag vergaan zijn plannen. Inderdaad, je kan allerlei plannen hebben, allerlei gedachten hebben, allerlei toekomstvisioenen hebben. Maar op het moment dat hier je leven eindigt, is dat allemaal voorbij. Je kunt er helemaal niets van meenemen wat je hier ook vergaart met al je inspanning. En wat zijn er veel mensen bezig om het hier maar steeds beter en beter en beter te krijgen. En in feite gaat de wereld daar kapot aan. Daar is de wereld ook verdorven door geraakt. Verdorven, dat Hebreeuwse woordje wat daar staat, betekent zoiets als geruïneerd, klaar voor het oordeel. En we hebben als mens, als mensheid, de schepping kapot gemaakt. Alles waar we vandaag mee te maken hebben, met de opwarming van de aarde, met bossen die gekapt worden om uiteindelijk daar weer akkers van te maken, met allerlei dingen die er in de samenleving gebeuren, het gebruik van plastic, het gebruik van gif, noem maar op. We maken de wereld kapot. Gods schepping. Hij heeft het gemaakt. Er is een lied van The Second Chapters of Acts dat zegt, "This is my father's house." Dit is het huis van mijn vader. De schepping is het huis van de vader. Hij heeft het gemaakt. En hij verlangde dat wij als kinderen daar goed met dat huis om zouden gaan. Maar dat hebben we niet gedaan door de zonde. Door het eigen ik, door het eigen belang. En wat steeds meer openbaar wordt in de samenleving. De mens heeft allerlei plannen. Allerlei plannen om uiteindelijk dat milieu weer te herstellen. Nou, dat lukt nooit. Sorry dat ik het zo zeg, maar we hebben het kapot gemaakt en wij kunnen het niet herstellen. Er is er maar één die het kan herstellen, dat is de Heere zelf. En wat een genade dat hij dat ook nog wil gaan doen. Maar voordat het moment daar is dat hij terugkomt, is het belangrijk om hem te kennen. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God die hemelen en aarde gemaakt heeft. De zee en al wat daarin is en die voor eeuwig de trouw bewaart. Welzalig, heel erg gelukkig, dit gaat niet over behouden zijn, maar heel erg gelukkig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Dat is heel bijzonder eigenlijk dat je dat in de Bijbel, in het Oude Testament, in totaliteit 14 keer tegenkomt, de God van Jacob. De God van Jacob tot zijn hulp heeft. We lezen eigenlijk niet zozeer over de God van Abraham. Over de God van Yitzhak of Isaac. Maar alleen over de God van Jacob. Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Nou, als wij iemand niet uitgekozen zouden hebben, dan zou het Jacob zijn. Als je ziet wat die in zijn leven gedaan heeft en uitgehaald heeft. Nee, niet Jacob. En toch kiest God Jacob. Jacob was trouwens al gekozen voordat hij uit de moederschoot kwam. God had een plan met Jacob. En Jacob lijkt zoveel op zijn nakomelingen, op Israël ook vandaag. Jacob die op eigen kracht vertrouwde, die de Heer altijd graag een handje wilde helpen. Om dingen te realiseren. Maar uiteindelijk toch zijn eigen weg wilde gaan. En dat is met Israël precies hetzelfde. Israël vertrouwt vandaag ook op eigen kracht. Op hun gigantisch gemoderniseerd leger. Op hun kienheid, hun clever zijn. En natuurlijk wordt de God van Israël genoemd. Maar niet wordt uiteindelijk die God van Israël tot hulp gesteld. Want ja, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En dat betekent dat je voor jezelf uiteindelijk hulpeloos bent, zonder hulp. Je hebt hulp nodig. De God van Jacob. De God van Jacob, zoals al gezegd, kom je 14 keer tegen in het Oude Testament. Dit is de 12e keer in deze psalm. De God van Jacob. De 13e keer vind je in Jesaja 2 vers 3 en de 14e keer in Micha 4 vers 2. En dan gaat het over dat de toekomst, dat geweldige toekomstperspectief, dat de Heere uiteindelijk gaat doen in de toekomst met betrekking tot degene die niet tot het Joodse volk behoren. Het zal echter zijn in het laatste der dagen, Micha 4, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat die verheven zal worden boven de heuvels en dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, tot het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en dan zullen wij op zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Een soort kopietekst van Jesaja. Wat geweldig dat er een toekomstperspectief ons hier wordt geschilderd. Een geweldige realiteit dat in de toekomst de berg van het huis des Heren zal zijn als de hoogste van de bergen. Dat is die berg waarop die tempel gevestigd zal zijn die in Ezechiël 40 tot 48 wordt beschreven. En uiteindelijk zal natuurlijk het nieuwe Jeruzalem, maar dat is natuurlijk weer een fase verder, dat is de hoogste van de bergen. En dan zullen de volken daarnaartoe stromen, staat er. Niet druppelen, maar stromen. Veel heidenen zullen opgaan naar de berg van de Heere, want ze willen onderwezen worden. Onderwezen worden aangaande zijn wegen en van daaruit zullen wij zijn paden bewandelen. Dat is ook de volgorde. Eerst onderwezen willen worden in het woord en dan vervolgens kunnen we ook zijn paden bewandelen. Je moet eerst de weg weten om de weg te kunnen gaan. En dat is het geweldige dat de Heer ons die weg bekend maakt. Heer, maak mij uw weg bekend. En de Heer zal zondaars onderwijzen aangaande de weg. Daar begint het mee. Andere psalm. De Heer zal zondaars onderwijzen aangaande de weg. En dat doet de Heer vanmorgen ook hier in ons midden. De weg is de Heer Jezus. Er is geen andere weg. Alleen de Heer Jezus. En dat vind je in het woord. Van Genesis hoofdstuk 3 tot Openbaring 22. Het zaad van de vrouw dat komen zou. En dat gekomen is en dat komen zal in de toekomst. En in de nabije toekomst. Hij komt terug. En er zal inderdaad daar een geweldig getuigenis uitgaan van Israël, maar bovenal natuurlijk van de Heere zelf. En dan zullen de volken optrekken daarnaartoe om onderwezen te worden en om dan in de paden van de Heere te wandelen. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. De God van Jacob, die aparte Jacob. Wij zijn op dit moment net zo'n beetje die geschiedenis aan het lezen. We zijn nu net bij Jozef aangekomen. Maar dan lees je natuurlijk die hele geschiedenis nog weer van Jacob. En ik ben in Kiev en Minsk met studies bezig. Trouwens ook in Leerdam. Met de vaders van Israël. Nou, dat is eigenlijk, ja, dat, Genesis, dat van kindsbeen aan prijst Heer, heb ik dat allemaal geleerd. Maar wat een geweldige dingen liggen daarin verborgen. In die hele situatie van die vaders van Israël. Want waarom heeft de Heer nou 3 vaders voor Israël? Waarom geen 2, waarom geen 1, maar 3 vaders van Israël? Omdat ze een beeld zijn van de 3 enige God, dat geloof ik. Zij vertegenwoordigen als het ware de 3 enige God op aarde. En God is in feite de vader van Israël. Dat zegt hij ook. En Israël zegt dat zelf, gij zijt onze vader. Maar uiteindelijk heeft de Heer dan dat in de praktijk gerealiseerd door daar 3 mannen voor te gebruiken. Abraham, Isaac en Jacob. En die Jacob, dat is dan degene ja, die dan uiteindelijk zijn broer op een slinkse wijze het eerstgeboorterecht afhandig maakt. Dat gebeurt natuurlijk niet met een list, want Esau had gewoon honger en Jacob had net een kop soep klaar. En daar werd uiteindelijk door Jacob natuurlijk wel handig gebruik van gemaakt, van die honger van Esau. En uiteindelijk verkocht Esau zo zijn eerstgeboorterecht. De Hebreeën schrijven zegt, zo verachtte hij het eerstgeboorterecht. Maar later natuurlijk de situatie met dat prachtige toneelstuk met Jacob en met Rebecca, Rivka, hè, staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Dat is ook weer zoiets. Ook weer, waarom hebben ze dat nou geen Rivka? Er staat gewoon in het Hebreeuws staat Rivka. Maar er staat in onze Bijbel Rebecca. Dat komt uit het Grieks, uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar Rivka, dat is heel belangrijk, want Rivka heeft een H, Rebecca niet. En alle moeders van Israël, Sarai wordt Sara, Rivka. En dan heb je Lea, in onze Bijbel ook niet met een H, maar in het Hebreeuws staat er ook een H achter. Want die H heeft te maken met een blik op de toekomst, het venster, het uitzicht op de komst van de Messias. Maar in ieder geval die Jacob, dan uiteindelijk dat hij dan zijn eerstgeboorterecht, dat had hij natuurlijk in feite al, maar dan die zegen van zijn vader krijgt op een slinkse wijze. En dan aan één kant vlucht, aan de andere kant in opdracht van zijn vader naar zijn familie in Haran gaat om daar een vrouw te halen. Aan één kant vlucht hij, aan de andere kant gaat hij in opdracht. En dan komt hij daar op die plaats Loets in het land Kanaan. Dan is het avond, allemaal voor ons bekend natuurlijk, en dan pakt hij die steen als een hoofdkussen. Ik moet er niet aan denken, ik neem altijd mijn eigen kussen mee. Soms heb ik wel eens zo'n kussen gehad in het verleden, dat leek wel een steen. Maar in ieder geval, Jacob had een steen als hoofdkussen. En dan heeft hij daar die geweldige droom, dat de Heere, die staat dan bovenaan die ladder die op de aarde staat. En de Heere doet hem daar een geweldige belofte, is heel opmerkelijk. God verwijt hem niks, maar God belooft hem van alles. Wat een genade. Wat een genade. En dan gaat hij naar Haran en dan komt hij daar aan. En dan wordt hij zelf bedrogen met die vrouw. Hij denkt de een te krijgen en dan krijgt de ander. In het donker, ja, het was echt donker daar. Had hij dat niet in de gaten. En uiteindelijk, ja, dan probeert hij ook nog zijn kudde uiteindelijk te doen vermenigvuldigen door ook een aantal slinkse streken uit te halen. Met takken die hij schilt en noem maar op. Maar de Heere zegent toch hem daar. En dan uiteindelijk komt hij dan richting Kanaan weer terug. En dan is daar een man die met hem vecht bij de beek Jabok. En dan krijgt hij de naam Israël. In het Hebreeuws staat er Yisrael. Ook weer met een jot, een J. Jacob, Yisrael en een andere naam van hem is Yeshurun in Deuteronomium. Allemaal met een J, want die J is zo belangrijk. Waarom is die J ook weer weggelaten bij Israël? Want die J, dat is de eerste letter van de naam van God. Yahweh, Jod, He, Vav, He. Die J, Jacob heeft een J, Jacob, Yisrael, Yeshurun. En Yitzhak, dat staat ook eigenlijk in het Hebreeuws. En er is ook Isaac in onze vertaling geworden. Maar het begint ook met een J. Want het is zo belangrijk dat je uiteindelijk bij God hoort. Dat God zich aan jou verbonden heeft. Dat is een geweldig wonder. Dat God zich aan jou verbonden heeft. Dat onze naam bij God bekend is. Dat onze namen geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Als we de Heer Jezus kennen. De God van Jacob. Jacob die niks bezat toen hij uiteindelijk op weg ging naar Haran. Hij zegt later, ik ging alleen met mijn staf over deze rivier. En ik kom als twee legers terug. Toen hij wegging, waren daar die engelen die op en neer gingen op die ladder. En toen hij terugkwam bij Mahanaim, zag hij engelen, weer engelen. Toen hij ging, zag hij engelen. En toen hij terugkwam, zag hij engelen. Wat een geweldige zorg van de Heere voor hem. Hij is degene die uiteindelijk toorn verdiende. Maar uiteindelijk ook alles kreeg. Als hij zijn broer Esau ontmoet, dan heeft hij dat, al die cadeautjes naar Esau toegestuurd om te proberen genade te vinden in zijn ogen. Dan zegt Esau, ja, maar wat moet dat met alles wat ik tegemoet gekomen ben? Dan zegt hij, ja, maar dat is allemaal voor u. Dat is voor mijn Heer, zegt hij dan. Hij stelt zich heel nederig op, Jacob. En dan zegt Esau, nee, ik hoef het niet, want ik heb al zoveel. En dan zegt Jacob, ik heb alles. Kijk, dat is het verschil. Je kan veel hebben, of je kan alles hebben. En als je alles hebt, dan heb je ook de Heere. Er zijn heel veel mensen die veel willen hebben vandaag in de wereld. En misschien bent u daar ook wel van, ben jij er ook wel van. Maar het gaat erom dat je alles hebt. En dat alles begint bij de Heere zelf. Niet eerst van alles en nog wat en dan de Heere. Nee, eerst de Heere en dan uiteindelijk dat de Heere je dan ook misschien heel rijk wil zegenen. De God van Jacob. Petrus die spreekt in zijn brief over de God van alle genade. En dat is eigenlijk de God van Jacob, de God van alle genade. Jacob heeft zoveel genade ontvangen van de Heere. En als je die God van Jacob tot je hulp stelt, als je je verwachting stelt op die God, dan ben je heel erg gelukkig. Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Andere vertaling zegt, die zijn hoop stelt op de Heere zijn God. Het is niet hetzelfde woordje als hoop, tikva, ha-tikva, het Joodse volklied. Een ander woordje hier in het Hebreeuws, maar dat wordt op een andere plaats. In Psalm 145, vers 15 wordt het wel met hoop vertaald. Ja, verwachting en hoop ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Die de verwachting op de Heere zijn God stelt. En de Heere Jezus, hij is onze verwachting. Hij is onze hoop, lieve mensen. Er is maar één, vroeger had je natuurlijk die actie, toen ik op de Bijbelschool zat, er is hoop. Met die stickertjes, met die regenboog. Voor sommigen misschien, bijna klinkt dat voor oorlogs, maar dat is wel, in de 60er, 70er jaren was dat zo. Er is hoop. En dat is geweldig, dat wij hoop hebben. Te midden van al datgene wat er in deze wereld gebeurt. Alle dreigingen die er zijn, ook met betrekking tot rond Iran natuurlijk nu. Maar ook die hele situatie in het milieu, de opwarming van de aarde, het geweld in de samenleving, we hebben hoop. En die hoop is de Heere zelf. Hij gaat het anders maken. En dat is geen dooddoener, maar dat is iets wat geweldig levend is. Die voor eeuwig de trouw bewaart. Die voor eeuwig de trouw bewaart. Wat is dat geweldig, dat de Heere trouw is. En dat woordje trouw in het Hebreeuws is emet. En dat begint met een alef en dat eindigt met een taf. Dat is de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus eigenlijk heeft dat te maken met de Heer Jezus. Ik ben de alfa en de omega. Ik ben de alef en ik ben de taf. En hij is trouw. Hij is de trouw zelf. Maar een andere vertaling voor dat woordje is ook heel vaak waarheid. Waarheid en trouw is hetzelfde Hebreeuwse woord. De Heer Jezus is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij is trouw aan wie hij is. Hij is trouw aan zijn woord. Wat is dat geweldig. Dat is een geweldige tegenstelling met al die edelen. Met regeringsleiders, met lokale leiders. De Heer is trouw. En hij is waarheid. Want wat wordt er ook niet in de hele regeringskringen en allerlei zeg ik het een beetje voorzichtig, onwaarheden vertelt. Maar de Heere is de waarheid zelf. Hij is trouw. En dan staat er van hem dat hij de onderdrukte recht doet. En dat hij de hongerige brood geeft. En die volgende verse die we daar hier lezen, dan in die psalm, daar zie je de Heer Jezus. Die psalm, dat gedeelte, dat laatste gedeelte, dat is vervuld in het leven van de Heer Jezus, die de hongerige brood geeft. Op een bepaald moment is de Heer Jezus met zijn discipelen, met een hele grote menigte, 5000 mannen. En dan zegt de Heer, ja, maar zorg jullie eens wat voor eten, gaan jullie eens brood kopen. Ja, zeggen de discipelen, maar dat gaat gewoon niet, want hoe kunnen wij zoveel brood kopen voor zoveel mensen? En er is er één jongetje met een lunchpakketje, met 5 broden en 2 visjes. En zoals Ellie en Rick het had zo mooi zingen, dat jongetje dat gaf in feite dat lunchpakketje. Dat was alles wat hij had. Maar hij gaf het uit handen en de Heere kon er iets geweldigs mee doen. Die kon daar 5000 mannen en vrouwen en kinderen, het waren alleen mannen en dan vrouwen en kinderen nog bij, 5000 plus dus, kon hij daarmee voeden. En toen waren er nog 12 mandenbrokken over. Die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los, of de gebondenen los. Die de hongerige brood geeft, als je notities maakt, dan zou je daar Lucas 9, vers 16 bij kunnen zetten. Maar in Lucas vind je dus heel veel vervullingen, ja, natuurlijk ook wel in de andere evangeliën, maar in Lucas 8, vers 29 tot 33, Lucas 8, vers 29 tot 33, dan ontmoet de Heer Jezus een man nadat hij het meer overgegaan is. Komt hij in het land van de Gadarenen. En dan ontmoet hij die man die een onreine geest had. Eerlijk gezegd was het een hele koppel onreine geesten in hem. En dan staat er, vers 30, dat lees ik dan eventjes. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Dat vroeg hij dus aan die demoon. En hij zei, legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En ze smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Ze smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En hij stond het hun toe. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens en de kudde stortten van de steilte af het meer in en verdronk. Vers 35, ze gingen op weg, de mensen die dan daarvan hoorden wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren zitten aan de voeten van Jezus gekleed en goed bij zijn verstand. De Heere maakt de gevangenen, de gebondenen los. Die man was gevangen door de demonen. Maar de Heere bevrijdde hem. De Heere maakte gevangenen los. De Heere opende de ogen van de blinden. Bartimeus zit bij de poort van Jericho. En die hoort dat de Heer Jezus voorbij gaat. En die zegt, zoon van David, ontferm u over mij. En door dat te zeggen, zoon van David, beleed hij hem als de Messias. Als de beloofde. En dan moet hij bij de Heer Jezus komen en zegt de Heer Jezus, ja, wat kan ik voor je doen? O Heer, dat ik ziende word, zegt hij. En dan zegt de Heer, word ziende. Wat geweldig, de Heer opent de ogen van de blinden. Maar de Heer opent ook de ogen van geestelijk blinden. Van de week was ik aan het bijbellezen bij Ethiopisch Stel. Daar lazen we over de genezing van de blind geboren, Johannes hoofdstuk 9 is dat, dacht ik. En ja, toen heb ik het ook geprobeerd uit te leggen van, want de Heer Jezus spreekt dan ook van, ja, maar dan zeggen de fariseeën, zijn wij soms ook blind? Zegt hij, ja, omdat je zegt dat je ziet, ben je eigenlijk blind. En zoveel mensen zijn blind. Maar het is de Heere die de ogen wil openen van geestelijk blinden. Dat is belangrijk, dat je ogen geopend worden. Hij kan dat alleen maar, je ogen openen. Dat kunnen we zelf niet. Een blinde kan iets vanuit zichzelf weer het zicht krijgen, dat kan alleen maar de Heere doen. De Heere richt de gebogenen op. In Lucas 13, daar lezen we over een vrouw in de synagoge De heer Jezus in de synagoog en er is daar een vrouw die helemaal krom loopt. En dat is al een hele tijd, Lucas 13, vers 11. Lucas 13. Er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En zij was krom gebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de hand op haar en ze werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. De Heere richt de gebogen op, letterlijk. Maar ook als je misschien gebukt gaat onder heel veel zorgen, heel veel verdriet, heel veel pijn en moeite, dan is het de Heere die je wil oprichten. De Heere bewaart de vreemdelingen. Op een bepaald moment is daar een vrouw, een Syro-Fenicische, die hoorde dus niet tot het Joodse volk. Uit de streken van Tyrus en Sidon, en die heeft een dochter die door een demon bezeten is. En ze komt tot de Heer Jezus en ze smeekt hem, maar de Heer Jezus keurt ze geen blik waardig. En dan zeggen zijn discipelen na een poosje van: Heere, geef toch aandacht aan, want ze roept ons na. En dan zegt die vrouw: Heere, help me. En dan zegt hij: ja, maar het hoort niet om het brood aan de honden te geven. Ja, zegt ze, maar de honden eten toch ook van de brokjes, die van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Ze is bereid om met heel weinig, om daar genoegen mee te nemen. En dan zegt hij: vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden naar uw geloof. En dan is die demon uit die dochter verdwenen. De Heere bewaart de vreemdelingen. En wees en weduwe houdt hij staande. Moest ik denken in Lucas 7, daar komt de Heer Jezus bij de stad Nain. En dan komt er een begrafenisstoet die stad uit. En er wordt een jonge man wordt uitgedragen die overleden is. En zijn moeder, een weduwe, loopt daarachter. Die weduwe is dus alles kwijt, ze heeft niks meer. Haar enige zoon. En dat betekent dat ze natuurlijk wat dat betreft ook sociaal in een isolement kwam. Want je was afhankelijk van het kind om voor je te zorgen. En als de Heer Jezus haar ziet, dan wordt hij met innerlijke ontferming over haar bewogen. En houdt hij de baar staande. En dan zegt hij tegen die jongen die daar dan op die baar ligt: jongeling, ik zeg u, sta op. En dan gaat hij overeind zitten. En dan geeft de Heer Jezus hem aan zijn moeder terug. De Heer houdt wees en weduwe staande. En ook als er onder ons zijn, en die zijn onder ons, die weduwe zijn. Of wezen zijn. Wat geweldig dat de Heer dat ook wil waarmaken, ook in een geestelijke zin. Dat hij je wil sterken, wil steunen en wil helpen. Ook als het moeilijk is, als er dat verdriet is, als er dat gemis is. De Heere houdt de wees en weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. Uiteindelijk de goddelozen. En goddelozen in de Bijbel, in het Oude Testament, betekent niet dat mensen niet in God geloven, maar het zijn mensen die wel in God geloven, maar gewoon hun eigen weg gaan. Die lak hebben aan God. Dat zijn de goddelozen. En dat is wat uiteindelijk, die komen wel verkeerd uit. Een kromme weg. De psalm eindigt met een geweldig toekomstperspectief. De Heer zal voor eeuwig regeren. Hij zal voor eeuwig koning zijn. Daar was in Jesaja en in Micha al sprake van. Dat in die dagen, dan zal uiteindelijk de Heer Jezus koning zijn en dan zal die berg van de Heere de hoogste zijn van alle bergen, van alle heuvels. En dan zullen de mensen daar optrekken naar Jeruzalem, naar Sion, om daar door de Heere onderwezen te worden. En om dan uiteindelijk dan tot zijn eer en glorie te wandelen. Ik hoop en bid dat wij met elkaar ook inderdaad de Heere, dat we van de Heere onderwezen willen worden. En dat we van daaruit ook bereid zijn om de weg van de Heere te gaan. Al de weg leidt mij mijn heiland. En wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. En ik weet wat hier mij overkomen. Hij maakt alle dingen wel. Wat een geweldige God. Glorie voor zijn naam. En daarom eindigen we natuurlijk ook zoals de psalm eindigt met halleluja. Amen. We gaan nog samen de Heere danken. We zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo deze morgen uw woord mochten openen. En dat we door uw woord onderwezen werden. Heere, dank u wel dat u het bent die de God bent die zichzelf bekendgemaakt hebt. U hebt zichzelf geopenbaard. In de schepping, maar bovenal in uw woord. En uiteindelijk natuurlijk in het woord dat vlees werd, de Heer Jezus, uw Zoon. Dank u wel, Heere, dat we u lof, eer en aanbidding mogen brengen. En dat we mogen weten, Heere, dat u met deze wereld een plan hebt. Ondanks al datgene wat er in deze wereld gebeurd is en gebeurt en nog gebeuren zal, mogen we weten, Heere, dat u uiteindelijk uw doel bereikt. En wat is dat geweldig, dat we daarop mogen rekenen en op mogen vertrouwen. Uw woord is de waarheid. En dank u wel dat u ons helpen wilt om in die waarheid te wandelen. Dank u wel dat u ons allemaal kent zoals we hier zijn. U kent ons hart. U weet wat er in ons hart leeft. En we hebben vanmorgen inderdaad ook al gezongen over wees en weduwe. En we bidden bijzonder voor hen onder ons die in zo'n situatie zijn. We willen u danken dat u voor ze zorgen wilt. Ze sterken en steunen wilt. Ze bemoedigen wilt. En alles wilt geven wat nodig is, Heere. Dank u wel dat we mogen bidden voor de nood van deze wereld. We danken u voor de regen die er valt in Australië, hoewel het eigenlijk weer een beetje veel is. Maar, Heere, wat is het een wonder dat u daar ook weer regen geeft, hoewel de meteorologen gezegd hadden dat gaat voorlopig niet gebeuren. We danken u, Heer, dat u een God van wonderen bent. We danken u dat u ook met uw volk Israël bent. U kent ook de hele situatie daar en de dreigingen die er zijn aan de grenzen. En we bidden voor een bijzonder voor onze Messiaanse broeders en zusters ook daar. Wilt u ze bemoedigen, helpen, steunen en sterken. En tot een zegen stellen ook voor hun omgeving. We vragen u zegen over de reis naar Minsk en Kiev. Wilt u ook dat alles in uw handen nemen, Heere? En wilt u zelf ook daarin uw naam verheerlijken? En zo willen we u danken dat we mogen weten dat u degene bent die beloofd hebt dat u komt. En daarom willen we u alle lof en eer brengen. En u bidden, Heere, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen.